Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen, waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. En dat heeft ons al de hele wereld overgebracht, van het Verenigd Koninkrijk tot Colombia en van Frankrijk tot Canada. En in deze aflevering praat ik met Daniel Struik van Bergen van Rimex Lubricants en Boudewijn Poldermans, sinoloog en ondernemer en al 40 jaar actief in China. En daarmee heb ik gelijk verklapt dat we in het vliegtuig stappen naar
China. Een eeuwenoud keizerrijk vol mystieke verhalen. Zwierige karakters als schrift en beschilderd porselein dat als kostbare kunstwerken de hele wereld overgaat.
Komt u eraan?
Van de kringloop. Het is een volstrekt antiek Chinees porseleinen theebusje uit de tweede helft van de 18e eeuw.
En ook al is het Chinees verschrikkelijk moeilijk, een klein woordje Chinees, dat kan iedereen wel.
Ni hao.
Met bijna 1,4 miljard inwoners is het land een economische reus geworden. Maar Made in China is ook synoniem geworden voor goedkope prularia die massaal bij de Action liggen of die we laten verschepen via Alibaba. In kwaliteit zijn ze misschien niet zo goed, maar in kwantiteit des te meer. Al gebruiken ze daarvoor soms iets te graag het kopieerapparaat. Iets te graag het kopieerapparaat. Het kopieerapparaat. Het kopieerapparaat. Het kopieerapparaat.
Ja, Daniel, kopieergedrag, dat is precies iets waarmee jullie te maken hebben. Daar gaan we het zo over hebben, maar eerst even over Rimex Lubricants. Jullie verkopen smeerolie voor motoren en je zijn in maar liefst 65 landen actief.
Klopt, ja.
Kan je wat vertellen over je bedrijf?
Zeker. Rimex, we produceren alles in Nederland. We zitten nu in 65 landen, in elk land met een exclusief distributeur. Vooral 30 jaar geleden is het bedrijf begonnen. Vooral Afrika, daarna Midden-Oosten, Azië en nu ook in Zuid-Amerika. En vooral de laatste 6 jaar erg actief in Azië.
Ja, en toen kwam je dus in China?
Ja, een beetje geforceerd kwamen we eigenlijk in China. Niet als niet helemaal onze eigen keuze, ongeveer 7, 8 jaar geleden. Waar we op een dag gebeld werden door een contact van ons in China die op een beurs was en die eigenlijk naar onze beurstent stond te kijken. En die zei, leuk, die belde ons, leuk dat jullie er ook zijn, zullen we even meeten zo. Maar wij waren er niet. En het was ook niet onze beurstent en het waren ook geen mensen die wij kenden. Maar wel volledig in Rimex t-shirts met al onze producten, met Europees ogende dames erbij. Het is echt heel compleet, best wel groot ook. En toen is het eigenlijk ons China-avontuur een beetje begonnen.
Dus je was daar niet. En daar stond een stand. En volgens mij stond er ook from the Holland.
Klopt, ja.
Blonde dames met jullie producten. Alles gekopieerd.
Alles, ja. Onze tagline van ons merk is Made in Holland. Daar stond from the Holland. Ze hebben ook het logo en merknaam van ons moederbedrijf gebruikt, VPS. Dus het was zo compleet waarin ze zo eigenlijk wouden laten zien, wij zijn onderdeel van dat Nederlandse bedrijf. Wij produceren kwaliteitsproducten of we halen producten uit Nederland. Wat dus niet zo was en maar, niet zo is. Ja.
Maar Daniel, dat was niet alleen die stand natuurlijk. Ze hadden de producten al gemaakt, dus neem ons even mee. Dan heb je het volgens mij ook over zelfs tot aan brochures toe, wat ze van jullie...
Brochures, de website, al ons marketingmateriaal. Wij zijn natuurlijk als oliemerk heel actief in de racerij. We sponsoren veel race-evenementen, drift-evenementen, rallies, maar ook coureurs. En al die plaatjes, al die content, die gebruikten zij voor dat merk, voor hun eigen, eigenlijk ons merk daar. We hebben natuurlijk allemaal contracten met die mensen. We besteden daar heel veel geld aan en er zit heel veel tijd in. Dus als je dat dan ziet, dan denk je natuurlijk wel van dat gaat zo knagen dat iemand dat gewoon zo simpel, klakkeloos overneemt.
Ja, dat ga je knagen, maar wat ga je dan vervolgens doen?
We hebben toen de eerste juridische stappen bekeken. Het was natuurlijk voor ons nieuw. Dus we hebben daar wel een juridische partij bij gezocht die dus ons erbij kon ondersteunen. We waren toen de tijd een redelijk klein bedrijf. Dus we hadden ook niet zoveel budget om daar nou volledig dat aan te gaan vechten. En toen, omdat wij ook in Azië nog niet zo actief waren, hebben we eigenlijk een beetje achteraf wel een fout gemaakt. Door te denken, nou, het zal wel. Zolang die partij die producten niet gaat exporteren vanuit China, hebben wij daar eigenlijk niet zoveel last van. En is het ergens ook wel een soort van compliment. Dus het heeft ons ook ergens gemotiveerd dat we dachten dat Azië dit merk zo gaaf vindt en daar zo in gelooft. Dat betekent ook dat wij daar iets meer mee moeten. En dat heeft ons misschien ook wel wat gepusht om verder richting Azië te gaan. We zijn erg actief in Vietnam, Maleisië, Cambodja, Taiwan, Zuid-Korea.
Dus ja. Het heeft jullie ook wel wat gebracht, Boudewijn. Ik zei het al, je bent al 40 jaar actief in China. Daar kan ik me voorstellen dat jij ook wel het nodige kopieergedrag als ondernemer daar bent
tegengekomen.
Ja, daar
kan ik een boek over schrijven, ja. Ja, inderdaad, zelfs tot en met Unilever toe. Waar de tweede man van Unilever, een lokale Chinees, die een hele parallele productielijnen en afzetkanaal heeft opgezet toen voor, hoe heet het, personal care products. Mm-hmm. En daar zijn ze pas jaren later achtergekomen. Dat was het meest opvallende wat ik ooit heb meegemaakt. Maar er zijn natuurlijk nog veel andere voorbeelden. Ook Apple winkels en nep IKEA's. En natuurlijk ook heel veel bekende merknamen die verbasterd zijn. Hè, zoals waar dan maken ze er gewoon voor sportschoenen. Adidas maken ze ervan. En Calvin Klein. En niet in plaats van Calvin Klein. En Sunbucks koffie. En Dolce en Banana. En Blockberries en Samsung in plaats van Samsung. Dat soort dingen gebeurt ook op de weggeboorde, ook op de lopende band, aan de lopende band.
Maar dat zijn echt enorme multinationals, Boudewijn. Ja. Als je die aanvalt, dan kunnen ze nog terugslaan. Maar Daniel zei op een gegeven moment, ja, we hadden ook zo weinig marketingbudget. We dachten, we laten het gaan. We zien het ook als compliment.
Ja, dan ben je wel de sigaar. Ja, en inderdaad, je moet natuurlijk, het is een beetje makkelijk achteraf praten, maar je moet natuurlijk zorgen dat je product eerst geregistreerd wordt in China. Zowel bij de relevante autoriteiten, maar ook bij de douane. En dus dat ook het product niet geëxporteerd mag worden. En je moet dus inderdaad ook de Chinese naam van jouw product moet je ook registreren. En dan heb je wel een poot om op te staan. En tegenwoordig zijn de Chinese rechtbanken dusdanig geëquipeerd om dat soort problemen ook aan te pakken. Je hebt gespecialiseerde rechtbanken in de grote steden die gespecialiseerd zijn in inbreuk op intellectueel eigendom. En daar kun je dan je verhaal halen. Ja. En wat je tegenwoordig ook ziet natuurlijk is dat er ook heel veel lokale bedrijven elkaar aan het bevechten zijn voor de rechtbank. Dus dat helpt ook wel mee.
Ja, Daniel, jullie zijn toen zelf maar de Chinese markt opgegaan, want je hebt het Chinese avontuur niet laten lopen, hè?
Nee, we hebben toen eigenlijk we zijn dat merk, Rijmco heette het toen de tijd. Waren we actief in 20 landen. Waren we best wel aan de weg aan het timmeren. En toen dat gebeurde in China, hebben we eigenlijk besloten, omdat toen ons snel duidelijk werd, we zijn te laat. Zij waren eerder met het registreren van het Rijmco-merk. Hebben wij onze merknaam veranderd naar Rijmax. En daarbij gedacht, nu gaan we het heel erg professionaliseren. We gaan het wereldwijd registreren. We hebben er heel veel geld in geïnvesteerd. We kregen het alleen in één land niet geregistreerd.
En dat was China.
Ja, dat was China, want het was namelijk een merk Rijmco dat zoveel leek op Rijmax qua logo, dat bedrijf ons aanvocht van, nee, jullie mogen niet Rijmax registreren.
Maar hoe gek word je dan? Ja, want het is eigenlijk jouw idee, dat is gekopieerd. En dan vervolgens kan je die naam dus niet gebruiken omdat die partij dat daar de zaakjes eerder mee was.
Ja, dus dat enorm frustrerend. En sinds die tijd, af en toe kwam het weer naar voren. Ik kreeg weer wat foto's door van mensen die daar op een beurs waren. Dat ging gewoon door. Andere beursstand, andere beurzen. Nieuw marketingmateriaal. Vrolijk ging dat door. Tot de tijd dat wij ook zoveel interesse kregen zelf in de Chinese markt. En ook te horen kregen van advocaten waar we mee samenwerkten. Als jullie echt er iets tegen willen doen, dan moet je zelf wel ook actief zijn daar. En dat waren we niet. Dus ben ik 3 jaar geleden daar naartoe gegaan. Heel veel bedrijven bezocht. En uiteindelijk contract gesloten met een bedrijf. Zij zijn onze distributeur geworden. En ook het producent van Rijmax producten voor de Chinese markt. Mm. En daar staan we nu. En binnen nu en 3 maanden komt het echt voor de rechter. En hebben we 50% kans dat we gaan winnen.
Ja, want je kan bijvoorbeeld boze brieven schrijven, maar je hebt daar geen belbus van kassa die je er ergens op af kan sturen van los het maar op.
Nee, nee, inderdaad. Dus ja, uiteindelijk werken we samen nu met de Nederlandse partij die ook kantoren hebben in China. Die ons daarbij ondersteunen. Dus nu gaan we het echt voor de rechter laten komen. En hebben we al het bewijsmateriaal notarieel gewaarmerkt in Nederland en in China. En dat is ook een dingetje. We hebben enorm veel bewijs dat het ons merk is. We doen het natuurlijk al heel lang.
Ja.
Maar dat is geen bewijsmateriaal uit China. En daardoor ook niet rechtsgeldig. Dat blijft natuurlijk een enorme uitdaging voor ons om dat dan aan te tonen.
Jij had het over, Boudewijn, over dat boek dat je hierover kan schrijven. Even maar een open deur. Mag dit zomaar allemaal van de Chinese overheid?
Nee, dat mag niet. Maar China kent wel, wat je zelf eigenlijk ook zegt, het first-to-file system. Dus als jij een naam registreert en een logo en ook in het Chinees, dan ben jij de eigenaar van die naam en dat logo. En dat gebeurt helaas op grote schaal. Ook inderdaad voor bedrijven die nog niet actief zijn in China. Ik ken zelf ook een voorbeeld van een grote Duitse bouwer van megajachten. En hun naam wordt gebruikt in China, plus het logo, plus de Chinese vertaling om tandenborstels aan de man te brengen. Dus dat gebeurt ook tot in het belachelijke toe. Dus ja, je moet daar ontzettend voorzichtig mee zijn. En ik neem aan dat jullie ook, heb je een octrooiagent, omdat je zelf geen kantoor hebt in China.
Ja. Dus die partij, de Nederlandse partij, die nemen dat voor ons.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. En dat is dit keer wel heel schaamteloos, want Chinezen kennen geen grenzen als het gaat om auteursrecht of patentrecht. Ze staan bekend om het kopiëren. Dat is precies wat Daniel Struik van Bergen van Rimax Lubricants overkomen is. Ik hoop dat ik hem nu wel goed uitspreek.
Ja, Rimax.
Rimax.
Ja, nee, geen punt.
Neem ons eens mee, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Op welke manier heb je precies last van al die kopieën?
Nou, in dit geval wordt het niet geëxporteerd, deze producten, vanuit China naar de omliggende landen. En daarom hebben we daar niet zo heel veel last van. Waar we wel last van hebben, is dat we natuurlijk nu samenwerken met onze nieuwe partner in China. Daar zijn we net voor corona mee begonnen. Daar krijg ik heel moeilijk grip op. En het is heel moeilijk om te bepalen hoeveel last zij er eigenlijk van hebben. Hadden zij harder kunnen groeien als dat andere merk niet ook, of eigenlijk hetzelfde merk niet ook actief was in de markt. Dat bedrijf maakt zich natuurlijk ook zorgen over wat er speelt. Ze stellen ons veel vragen hoe wij daarmee bezig zijn en ook juridisch daarmee bezig zijn om dat aan te vechten. Misschien betekent het ook wel dat ze daardoor toch wat terughoudend zijn in hun strategie en in hun investeringen in ons merk. Dus op die manier hebben we daar last van. En daarnaast natuurlijk ook, gewoon als mensen, dat we het heel moeilijk kunnen verkroppen dat zo makkelijk gebeurt. En we hebben daar zoveel, er zit echt onze emotie in, dat is ons merk. Als iemand daar zo mee vandoor gaat, dat is ook gewoon heel erg vervelend. Ja.
Ja, aan de ene kant is het jammer dat ze niet jullie product exporteren, want dan zou je ze namelijk wel in de buitenlandse markt kunnen aanpakken.
Ja, waar we, in de landen waar we dan wel geregistreerd zijn. Ja, ja, precies. Ja,
ja. Ja, Boudewijn, even een stukje geschiedenisles. Hoe kan het dat kopiëren in China zo gebruikelijk is?
Ja, dus traditioneel was het zo dat hoge ambtenaren aan het Hof, die kregen een opleiding van 25 jaar. En die moesten zich verdiepen in de kalligrafie, de dichtkunst en de literatuur. En de manier waarop ze dat deden was het kopiëren van voorgangers tot in den treuren toe. En in het Chinese schoolsysteem is het nog steeds zo dat dat kopiëren wordt niet als iets verkeerds gezien. Hè? Dat is kennelijk iemand geweest die iets heeft kunnen namaken wat van dusdanig goede kwaliteit is en overal gewaardeerd wordt. Dus dat moet ik ook leren om dat op dezelfde manier na te maken. En wat natuurlijk de laatste 40 jaar gebeurd is in China, zodra er buitenlandse merken geproduceerd werden in China, konden die niet op de lokale markt afgezet worden, omdat die veel te duur waren voor de lokale Chinezen toen. Dus de Chinezen zijn toen inderdaad die producten gaan namaken. Natuurlijk van mindere kwaliteit, maar met dezelfde soort uitstraling dat ze ook verkocht konden worden in de lokale markt. Maar nogmaals, het is zo dat dat kopieergedrag is wel behoorlijk afgenomen de laatste jaren. Ja. Dat de Chinese overheid, die heeft natuurlijk ook zoveel klachten van internationale bedrijven gekregen, dat ze daar ook wel serieuzer
werk van
tegen optreden. Ja.
Daniel, heb je nu wel het gevoel dat je wat meer grip hebt daar in China?
Nou ja, dit valt natuurlijk een beetje samen met nu de coronacrisis of pandemie. Het is. Ik ben daar geweest net voor corona. Mijn vlucht terug was een van de laatste vluchten van KLM toen. Daarna ben ik natuurlijk niet meer geweest. En de communicatie met onze mensen daar of met onze partner daar is via WeChat en Zoom-meetings om de paar weken oké. Maar om daar nou echt zeker te weten hoe het gaat, onze producten worden daar geproduceerd. Hoe dat er echt uitziet om dat te zien, dat is toch heel anders. En heel veel vragen die wij stellen, krijgen we toch moeilijk antwoord op. Het wordt vaak onze vragen of de juiste antwoorden toch wel een beetje ontweken. Dus het is ook eigenlijk wel heel erg spannend. Nu hebben we dus eigenlijk een beetje onze ziel verkocht aan een goede partij. Die de beste bedoelingen gaan we vanuit met ons merk en dat produceren en daar ook hele mooie dingen mee doen. Maar daarna niet naartoe kunnen en daar onderdeel van zijn.
Ideaal.
Nee, het voelt wel, is wel spannend. Ja, een beetje te spannend.
Daar zijn wel oplossingen voor. Hè? Dus je kunt er zijn heel veel buitenlandse kwaliteitscontrolebedrijfjes. Die kun je dus op zo'n fabriek afsturen. Die weten precies hoe de vork in de steel zit. En die kunnen dus aan jou rapporteren of het wel of niet het product aan de kwaliteitseisen, et cetera, voldoet.
Nee, dat gaan we zeker doen. Ik was gisteren op de bedrijvenmiddag van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassadeurs.
Dat was
ik ook.
Oké. Okay.
Nou, heb ik je ook gemist?
Even net elkaar gemist, ja. En daar ook gesproken met mevrouw Kromvoet. Consul-generaal Shanghai. En die ook aangaf dat vanuit de ambassades daar, en ik denk ook de Netherlands Business Support Offices, de NBSO's, waarmee ik toen de tijd ook heb samengewerkt om een bedrijf te vinden voor ons. Mm-hmm. Dat er ook wel mogelijkheden zijn om namens ons of namens mij naar het bedrijf te gaan.
Vind ik wel interessant, want helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken je in zo'n geval?
Ja, we hadden ook eigenlijk het plan om naar de automechanica-beurs te gaan in Shanghai vorig jaar. Uiteindelijk is die beurs niet doorgegaan. Daar zouden wij in Rijmax ons merk stand hebben, waar onze distributeurs zouden het dus allemaal regelen, die zouden naartoe gaan. Daar normaliter ben ik dan daar ook bij. Nu niet. Dus nu zou een afgevaardigde van de ambassade namens mij naar die beurs gaan om te kijken hoe dat gaat en daar rapport van te doen. Dat is natuurlijk echt super, want dan krijg ik in ieder geval een antwoord van hoe gaat het daar, ging het goed en niet, ja zeker het ging supergoed, maar dan weet je tenminste echt hoe het ging. Dus er is zeker heel veel hulp beschikbaar, ja.
Jij gaat alle ondernemerslessen wel leren, want eerst was het dat je idee wordt gejat. Daarna heb je een wereldwijde pandemie, waardoor je niet echt face-to-face kan communiceren. En dan zit dat land ook nog eens met een zero-covid-beleid.
Ja, ze kunnen niet naartoe. Met Rusland. Ja, dat is.
Maar als we het bijvoorbeeld nog over corona daar hebben, over dat zero-covid-beleid, dat maakt het ondernemen daar ook nog eens een keer extra lastig voor je, neem ik aan toe.
Ja, zeker. Het is natuurlijk afgelopen jaren in het algemeen. Ik heb wat veel in het Midden-Oosten gezeten, veel in Azië. Persoonlijke relaties, face-to-face. Zijn zo belangrijk. Wij kunnen misschien als Nederlanders tegen elkaar zeggen, oké, morgen 10:00 ochtend een Zoom-meeting, dan gaan we het even gelijk to the point hebben over waar we het over moeten hebben. Nou, dat lukt daar niet. Bij elkaar zitten, met elkaar eten, met elkaar onderweg ergens naartoe, dan zijn eigenlijk altijd de interessante en goede gesprekken, in mijn ervaring. Dus door dat alleen maar gezoom nu, komt zeker niet alles boven water wat er echt besproken moet worden. En dat is echt wel heel vervelend, ja.
Ja. Als we kijken naar dat zero-covid-beleid hebben, maar ik zie jou.
Nee, ik vroeg me af, hebben jullie hier in Nederland ook Chinese medewerkers of niet?
Nee.
Dat wil soms ook nog wel eens helpen. In relatie tot de communicatie. Dat ze wat makkelijker open zijn tegen elkaar dan tussen een buitenlander en een Chinees.
Nou, goed idee. Misschien dat we iemand kunnen die bij ons bij die meetings aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld. Ja. Okay. Ja.
Als we naar China zelf weer kijken, Boudewijn, kan me ook voorstellen dat dat hele zero-covid-beleid ook echt bedrijven afschrikt. Daniel, die zit daar nu, maar toekomstige Daniels.
Anders hadden we het misschien niet gedaan, nog. Nee.
Nee, er zijn zelfs bedrijven die al vertrokken zijn en die zo genoeg hebben van het zero-covid-beleid en ook allerlei bijkomende problemen, dat de overheid heel moeilijk doet om verblijfsvergunningen en visa te verlengen. Waar je echt voor moet knokken dan. Dat heeft ook te maken van als je niet meer echt interessant bent, dan wordt het leven je een beetje moeilijk gemaakt. En die terugkerende lockdowns. Daar begint natuurlijk ook iedereen genoeg van te krijgen. Je kunt tegenwoordig ook op YouTube kun je al die filmpjes zien uit China zelf van lokale mensen die in opstand komen tegen die mensen in die witte pakken. Ja, die hebben er zo genoeg van. En er zijn ook enorme voedseltekorten. Nou, als je een Chinees echt pijn wil doen, dan moet je zorgen dat hij niet te eten krijgt. Dus nee, dat is allemaal niet zo best. En dan ook nog de combinatie met de oorlog in Oekraïne. Waar China ook een nogal dubieuze positie heeft ingenomen van neutraliteit. Maar aan de andere kant zich wel heel strikt houdt aan de sancties die door Europa en de Verenigde Staten zijn opgelegd. Dus ja, nee, dat is... Die economie, het is duidelijk nu aangetoond, zeg maar, dat de economie niet meer de prioriteit heeft, maar de politieke tussenkomst dat het belangrijkste is op het ogenblik. En in het najaar heb je dus ook nog het partijcongres waar de president voor de derde keer benoemd moet gaan worden. Het is uitzonderlijk, is nog nooit gebeurd.
Ja. Dus misschien dat Xi Jinping dan aan een nieuwe termijn begint. Ik kan me voorstellen als ondernemer dat je nu luistert naar deze aflevering, dat je denkt, nou, China, daar wil ik misschien niet naartoe. Jij doet er al 40 jaar zaken. Kan jij, als je een kort pleidooi zou mogen houden, vertellen wat nog de kansen zijn, wat wel de mooie dingen zijn om daar te ondernemen?
Nou ja, dus dan moet je echt serieus gaan kijken naar, in de allereerste plaats, naar het huidige vijfjarenplan. He, waar precies aangegeven staat. En dan moet je met name dan kijken naar het vijfjarenplan. Als je bijvoorbeeld een vestiging hebt in Shanghai, dan moet je naar het lokale vijfjarenplan kijken. Je moet kijken naar de 10 sectoren van Made in China 2025 Initiative. Er staan precies alle sectoren aangegeven waar China leidend wil gaan worden. Dus als je daar aan mee kunt doen, dan heb je altijd succes. En dan word je zeker ook met open armen ontvangen in China. Dan heb ik het over halfgeleiders, over kunstmatige intelligentie, over dat heet dan advanced manufacturing. Dus hele high-tech productie en scheepsbouw, et cetera. Maar dat lijstje kun je zo terugvinden op internet.
Ja, nou, dat gaan we doen. Daniel, tot slot, laatste woord aan jou. Die rechtszaak die komt eraan.
Ja.
Positief gestemd?
Ja, zelf, hè, als Rijmax, zeker. Het is voor ons natuurlijk zo klaar als een klontje dat dit ons merk is. En onze producten. En als je daarna een bedrijfsfilm ziet met jezelf erin, waar je Chinees spreekt en waar is alles heel vakkundig is aangepast. Dan denk ik, ga je wel weer twijfelen. Jezus, ze doen het wel heel slim allemaal. En we zijn natuurlijk wel door het traject waar we nu in zitten, een juridisch traject. Ja, dan ga je toch wel twijfelen hoe sterk dat is. Dus ons wordt verteld, 50% kans. Het klinkt een beetje bizar. En het is heel spannend.
En hopen dat het glas half vol is. Dankjewel dat je hier naartoe wilde komen. Dit was Wereldveroveraars, een programma dat voor zover we weten nog niet gekopieerd is in China. Mocht je ons ergens tegenkomen op een beurs, dan zijn we het hoogstwaarschijnlijk niet zelf. Ik dank mijn gasten, Daniel Struik van Bergen van de Rijmax en Boudewijn Poldermans, sinoloog, ondernemer en al 40 jaar actief in China. En wil je nog een andere podcast luisteren, probeer dan eens Vastgoed Gezocht van BNR, Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruyter. Die duiken in de wereld van het vastgoed, van een tweede huis als investering, tot en met de financiering van je bedrijfshal en de toekomst van kantoorpanden. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we naar Jordanië.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.